Mordechai from the Bible opens Shulam in Sefer Hitzel. In de jaren 80, die staan er vooral onbekend, zoals nu ook, met een beetje een ruimterace. En ze kwamen er al heel snel achter dat balpennen eigenlijk niet werken in een zero gravity situatie. Want je hebt natuurlijk de zwaartekracht nodig om die inkt naar een balletje te trekken, zodat dat balletje dan kan rollen en die inkt kan overbrengen op het papier. En ja, dus dat werkte helemaal niet. En dan had je dus astronauten die redelijk geïrriteerd raakten, omdat ze dan zo bezig waren met de pen, maar dat werkte uiteindelijk allemaal niet. Dus hebben ze er een lang onderzoek over gedaan om een pen te ontwikkelen die onder druk stond, zodat de inkt geperst werd naar het balletje, maar niet met te veel druk, want anders zou het eruit schieten, maar ook niet met te weinig druk, want dan zou het niet werken. En daar heeft, naar mijn herinnering, iets van 1,6 miljard dollar ingezeten om deze pen te ontwikkelen. En ze waren toch bezig, dus zijn ze nog een stapje verder gegaan en deze inkt die gebruikt wordt, die kan gebruikt worden in min 100 graden en plus 200 graden. Ik weet niet wanneer je wil schrijven met plus 200 graden, maar het was gewoon zo'n fantastische pen die je overal kon gebruiken, misschien zelfs vlak bij de zon. En in de tussentijd gebruikten de cosmonauten een potlood. Soms kunnen we het gewoon te ingewikkeld maken. Soms doen we moeilijker dan we moeten. Een van de dingen waar ik vandaag nog steeds zo enorm dankbaar voor ben, is mijn opa, die tijdens mijn tienerjaren mij geleerd heeft om knopen te leggen. Hij was een Eagle Scout, een padvinder in de Verenigde Staten, al klein jochie. Hij had vrijwel al zijn badges gehaald en hij wist alle knopen. Het enige probleem is, hij heeft mij nooit geleerd hoe die knopen heten. Dus de enige die ik kan benoemen is platknoop. En sommige mensen knikken heel, heel netjes. Maar er is zo'n worm en die gebruik ik, ja, niet wekelijks, maar die gebruik ik echt heel vaak. Dat is zo'n worm met één lus en dan een tweede lus en die doe je achter elkaar, die gooi je ergens overheen. En dat trek je aan en dat heet?
De masterworm.
De masterworm, dankjewel. Ik dacht, Peter weet hem gelijk, want die is ook padvinder geweest. Niet padvinder?
Ja.
Scouting, oké. Ik zeg het verkeerd. Maar die gebruik ik continu. Weet je wat, de eerste keer toen ik daarmee begon, was het reuze ingewikkeld. Ja, hoe moet dat met die lussen? En dan deed ik het en dan trok ik het aan en het viel uit elkaar. En dan hoor ik die lach van opa en opa. Nee. En dan nog een keer proberen en achter elkaar en uiteindelijk krijg je hem voor elkaar. En nu is het zo reuze makkelijk. Ik denk er niet eens over na. Maar als iets vastgemaakt moet worden aan het imperiaal van mijn auto, dan ben ik in de kortste keren klaar. En dan stappen we in. En dan zegt Heather tegen mij van, weet je het zeker dat die bank daarop blijft? En dan zeg ik, ja, ik heb de knopen van mijn opa gebruikt. En dat is al genoeg voor haar dat zij weet van, oké, ze echt wel aangetrokken, het zit goed. Soms kunnen we dingen over ingewikkeld maken. Soms maken we dingen veel en veel te complex. En we leven in een maatschappij die dat eigenlijk aanpraat, die dat doet. In de jaren 60 dachten ze, voorspelden ze, dat met de technologische revolutie wij ongeveer een werkweek zouden hebben van 22 uur. Want er zou zoveel overgenomen zijn. Wie werkt er hier meer dan 22 uur in de week? Ja, hè? Het is niet waar geworden. Juist omdat die technologie zoveel mogelijk maakt, hebben wij nu meer tijd voor meer werk. Ik ben deze week 3 dagen ziek geweest. En het was voor mij even een les om te leren waar het vandaag over gaat. Want ik had 2 of 3 weken geleden
drie of vier manieren waarop ik dit onderwerp zou kunnen aanvliegen. En ik had besloten dat ik dat deze week zou beslissen. Dat ik dat vast zou leggen. En toen werd ik ziek. De volgende dag van, oké, misschien kan het vanmiddag. En dat lukte niet. En de volgende dag was ik ook ziek. Ik kon mijn bed eigenlijk niet uitkomen. Dus heel veel is eigenlijk gisteren gebeurd. In een hele dag dat ik ervoor ga zitten. Vanmorgen sprak ik met iemand daarover. En die zei van, ja, en ik doe zoveel moeite om mijn zondagsschoolleerkrachten te leren. Dat ze niet op zaterdag kunnen voorbereiden op zondag. Nou, ik ben er langer mee bezig. Maar het gros van het werk voor deze preek is gisteren gebeurd. Maar ook daarin, dat stukje zwakheid waar Paulus ook in spreekt, in dit boek, deze brief, daarin wordt Gods kracht zichtbaar gemaakt. En uiteindelijk draait het helemaal niet om mij en mijn zwakheid van morgen en hoe druk ik het had deze week. Het draait om wat God ons wil leren vanuit zijn woord. De tweede Korinthebrief is een interessante brief. Het is een heel andere soort brief. Het is een brief waarbij Paulus een defensie maakt voor zichzelf. Wat heel ongebruikelijk is eigenlijk. En in hoofdstuk 11 en 12 struikelt hij er bijna over om zich te verontschuldigen. En zijn excuses aan te bieden dat dit nodig is. Want liever doet hij dit niet. Om even te laten zien uit welke achtergrond hij komt. En welke kennis hij heeft. En wat de Heer allemaal met hem gedaan heeft. Het is een brief waar ik deze week ook achter ben gekomen dat veel predikanten nooit uitspreken. En veel bijbeluitleggers ook weinig uitleg geven. Toen ik hoofdstuk 11 opzocht in een aantal van mijn commentaren, viel het mij enorm tegen dat daar alleen maar de informatie staat dat ik zelf ook wel uit de tekst kon halen. Maar niet aanvullende informatie om mij te helpen om dieper erin te duiken. En dus moest ik het zelf doen. En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie, ik kan niet in hoofdstuk 11 blijven. Ik moet heel deze brief eigenlijk in vogelvlucht behandelen voordat ik 11 echt op zijn plek mag zetten. Dus ik wil graag beginnen in hoofdstuk 1. 2 Korinthe, hoofdstuk 1. In zijn inleiding geeft hij eigenlijk zijn aanvliegroute. Hoe wil ik dit behandelen? Wat gaan we samen bekijken? En dan lezen we even de eerste 11 versen. Ik nodig je uit om te gaan staan uit eerbied voor het lezen van Gods woord. 2 Korinthe, hoofdstuk 1, vers 1. Paulus, apostel van Jezus Christus, door de wil van God en Timotheus, de broeder aan de gemeente van God, die in Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid of redding, die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat wij ook lijden. Of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid of redding. En onze hoop voor u is vast in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet heeft van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n grote doodsgevaar verlost en hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. Terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed. Opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen. Laten we samen bidden. Vader in hemel, ik dank u wel voor dit schriftwoord. En ik vraag dat u zult spreken vanochtend tot onze harten. dat ons denken veranderd zal worden in het licht van uw woord. Dat wij veranderd naar huis gaan omdat u uw woord hebt laten spreken vanochtend. En Heer, dan ben ik mij bewust van de taak die voor mij ligt. Om recht te snijden, om verantwoordelijk om te gaan met uw woord. Om wat u zegt te vertegenwoordigen, Heer. Help mij daarbij. Geef de kracht die nodig is. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. U mag gaan zitten. In deze brief ontdekken wij een heel persoonlijke kant van Paulus. Hij omschrijft vanaf de eerste hoofdstuk al verdrukkingen die hij heeft meegemaakt. Hij omschrijft ze in vers 7 als heel zwaar wat hen in Azië is overkomen. Uitermate zwaar. Hij schrijft, het is boven vermogen en voegt daar zelfs aan toe, zodat wij zelfs aan de leven wanhoopten. Dit is dezelfde Paulus die in de vorige brief, de tekst die ik meen Philip citeerde, dat wij niet boven vermogen verzocht worden. En dat hij hier toch schrijft van, het voelde ook echt wel boven ons vermogen wat wij meemaken. Wel echt heel zwaar wat hij te verdragen had. Maar God is getrouw. En dat schrijft hij hier ook. Die doodsvonnis hadden ze zelf ontvangen, vers 9, op dat. Hij omschrijft dat God hier allemaal wel een groot doel mee had. Op dat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God. Die de doden opwekt. Dus zelfs al zijn we ten dode opgeschreven. Nou ja, God kan de doden opwekken. Daaruit volgt dan de rest van deze brief. Dit is zijn inleiding. Hier begint hij mee. Dit is waar hij aankondigt, waar hij eigenlijk naartoe wil met deze heiligen in Korinthe. Hij heeft het over de God van troost. Hij heeft het over verdrukking dat vertroosting dan nodig heeft van die God. Met als doel dat je met wat je geleerd hebt om kunt draaien, om mensen te zien die verdrukt zijn, die dan Gods troost nodig hebben, en omdat jij weet waar die te vinden is, dat jij die kunt geven en hen kunt brengen bij die God van troost. Het klinkt heel ingewikkeld, maar dat is het doel dat Paulus eigenlijk voor ogen heeft in heel deze brief. In de latere hoofdstukken schemert door hoe zwaar hij en zijn team voor de Heer hebben geleden. Hij omschrijft gevangenschap, zweepslagen, steniging, schipbreuk, 24 uur ronddrijven op de Middellandse Zee, slapeloze nachten, honger en dorst, koude temperaturen, warme temperaturen in de wildernis, de gebruikelijke normale reisgevaren, omschrijft hij in hoofdstuk 11, vers 26 en 27, gevaar door rivieren, gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, dus de Israëlieten, in gevaar van de kant van de heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders. Hij schrijft het allemaal. Het is gewoon gevaarlijk wat hij allemaal heeft meegemaakt. Zijn omstandigheden zijn moeilijk geweest. Hij is verdrukt geweest, maar hij heeft zich vastgehouden aan die God van trouw. Maar in vers 28 van hoofdstuk 11, als je daar even naartoe bladert, hou je vinger nog in hoofdstuk 1. In vers 28 zegt hij, afgezien van wat buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Dagelijks werd hij overvallen. Waarvoor? De zorg voor de gemeente. Alle gemeenten. Maar hij schrijft heel specifiek aan deze gemeente. Een gemeente die minstens 3 brieven van Paulus heeft ontvangen. Eentje is verloren gegaan. We hebben er 2. Maar misschien waren er meer. Hij heeft minstens 2 bezoeken gehad. Of Korinthe heeft minstens 2 bezoeken gehad van Paulus. En eentje daarvan omschrijven zij als een pijnlijk bezoek. Het was niet fijn dat Paulus langs was gekomen. Omdat hij een heleboel moest rechtzetten en corrigeren. In 1 Korinthe lezen we dat Paulus omschrijft dat hij hoort, dus dit is horen van, hoe groot is die cirkel geworden? Is dat alleen maar van één persoon die dat komt verslagen aan Paulus? Of is dit gewoon iedereen weet hoe de gemeente in Korinthe is. Zou kunnen. Maar hij zegt, ik heb gehoord dat jullie er bekend om staan om ruzies. Om verdeeldheid. In hoofdstuk 3 zegt hij, jullie zijn gewoon nog kleine kinderen. Ik kan niet tegen jullie als geestelijken spreken. Jullie zijn nog gewoon zo vleeselijk. Ik moet je nog met melk voeden. Vlees kun je niet verdragen. Hij draagt zorg voor deze gemeente. En elke keer als Paulus dan schrijft, blijkt dat dan weer pijnlijk te zijn geweest voor deze gemeente. Deze gemeente, als ik even mag samenvatten, wat je dan in 2 Korinthe tussen de regels door allemaal leest, waar Paulus dan antwoord op geeft, of waar hij zich in verdedigt, wat er dan over Paulus gezegd is, of wat er in deze gemeente loos was. Ze hadden te maken met valse leraren. Ze hadden aan de ene kant te maken met regeltjescultuur, en aan de andere kant met totale chaos. Sommige gemeenteleden maakten onbelangrijke zaken te belangrijk, terwijl anderen maar al te snel van de christelijke kernpunten afdwaalden. Geen wonder dat Paulus stress ervaart aan deze gemeente. Zijn werk is nooit klaar. Hij had brieven te schrijven, mensen te bezoeken, collecten te verzamelen voor de gemeente in Jeruzalem, waar hij ook op bezoek wil gaan hier in Korinthe om dat mee te nemen. Maar hij had ook best wel grote kritiek te verduren van deze gemeente. Sommigen vonden hem te grof. Anderen zeiden dat hij te zwak was. Sommige mensen waren ascetisch en vonden dat Paulus veel te werelds was. Anderen waren vrijgevochten en vonden dat Paulus te veel ethische eisen stelde. Ze klaagden over zijn leer. Ze betwijfelden zijn gezag. Ze vergeleken hem op een negatieve manier met de oorspronkelijke apostelen, zoals Petrus of Johannes of Jacobus. En ja, hoort Paulus daar wel bij zo'n clubje? Ze vonden hem zwak, vergeleken met de valse leraren. Overigens in hoofdstuk 11, vers 5 en in hoofdstuk 12 omschrijft Paulus deze mannen als apostelen bij bestek. Staat er in de HSV. Letterlijk staat daar superapostelen. Dus Paulus moet zichzelf dus vergelijken met deze superapostelen, waar jullie zo van onder de indruk zijn, die een andere boodschap brengen. Ze waren het niet eens met de manier waarop hij met geld omging. Ze vonden zijn preekstijl niet goed. Ze waren het niet eens met zijn reisplannen. En ze vonden hem veel te streng. Op sommige dagen hielden ze gewoon niet meer van Paulus, die weliswaar de stichter was van deze gemeente. Ik ben me bewust dat vanmorgen ook een aantal gemeenteleiders hier zitten. En dit klinkt bekend. Dit is herkenbaar. Dat je op zo'n manier behandeld wordt, terwijl jouw verlangen eigenlijk is om groei te veroorzaken bij mensen, om hen bij Christus te brengen. Om uiteindelijk, en als gemeenteleider ben je veel verder al in het ontwikkelen van zo'n thema, dat je zegt van, ik wil dat mensen die eenheid, eenvoud in Christus, gewoon weten te omarmen. En het zichzelf niet zo moeilijk maken. Maar mensen maken het zo moeilijk om dat te doen. En wat ik hiermee wil bereiken en vastleggen, is dat moeilijke mensen overal zijn. En het is niet nieuw. Paulus had er al mee te maken. Paulus moest zichzelf verdedigen op een manier dat de meesten van ons nooit hebben gemoeten tot op dit moment. Hij heeft veel meer meegemaakt dan wij hebben meegemaakt. Maar weet je wat, die slapeloze nachten van Paulus, wanneer je opeens wordt overvallen door de zorg voor de gemeente waar je voor mag staan, die ken ik. En een aantal van jullie kennen dat ook. Wat leren we van Paulus hierin? Nou, ik zou je graag weer meenemen naar hoofdstuk 1. Want daarin omschrijft hij een veel groter perspectief dat hij heeft op deze moeilijke mensen. Want de heiligen aan wie hij schrijft, die in Korinthe zijn, hij begint op een plek waar hij hen wil vertroosten in hun verdrukkingen. En zijn die verdrukkingen misschien van hun eigen handen? Jazeker. Ze maken het zich wel heel erg moeilijk. Ze nemen dingen niet aan, zomaar. Ze omarmen verkeerde dingen. En toch zijn het verdrukkingen. Toch is het moeite waar ze in zitten. En Paulus wil hen ook troosten met de troost van God in hun verdrukkingen. In vers 10 is eigenlijk de toppunt van de les die Paulus geleerd heeft in al deze verdrukkingen. En die wil ik graag aan je meegeven als gemeenteleider vanmorgen. Lees vers 10. Hij heeft ons, dit is de God waar wij op hebben leren vertrouwen, vers 9. Die de doden kan opwekken, dat is vertrouwen en geloof, samen vermengd. Dit is het vertrouwen dat hij op God heeft. Dan zegt hij in vers 10 het volgende. Hij heeft ons uit zo'n grote doodsgevaar verlost. En hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons verder verlossen zal. De eerste keer dat je dat leest, denk je misschien, Paulus schrijft hier 3 keer hetzelfde. Maar dan ga je even voorbij aan de werkwoordvormen die er staan. Lees het nog een keer en let op de werkwoordvormen. Hij omschrijft, hij heeft ons uit zo'n doodsgevaar verlost. Dat is een voltooid verleden tijd. Als ik hier een tijdlijn mag geven. Hij neemt ons mee in zijn verdrukkingen en zijn denken over die verdrukkingen naar het verleden. En zegt in de verleden, voltooid verleden tijd. Hij heeft ons gered. Vervolgens zegt hij, en hij verlost nog steeds. Dat is een tegenwoordige tijd. Dus op de tijdlijn, verleden tijd, tegenwoordige tijd. Hij verlost ons nu nog steeds. Dat is een tijdsbepaling die nog niet af is. Dat is nog doorgaand. Hij is mij aan het verlossen. Maar daar houdt het nog niet op, want hij gaat nog door. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons verder verlossen zal. En dat is een toekomstige tijd en op de tijdsbalk staat dat dus hier. En zegt hij, als dit waar is, hij heeft mij verlost. En dit is waar, hij is mij aan het verlossen. Dan heb ik hoop en dan heb ik zekerheid dat hij mij ook zal verlossen. Dat is Paulus. En dat is zijn perspectief. Te midden van alle moeilijke dingen. Te midden van de misère. Te midden van dingen die verdrukking waren. Troost hij zichzelf met, maar God heeft mij verlost. Troost hij zichzelf met kennis, hij is mij aan het verlossen. En waarom zou ik mij dan nog zorgen maken over het doodsvonnis van morgen? Hij zal mij verlossen. Die hoop houd ik dan vast. En in vers 11 pakt hij die gelovigen, die moeilijke mensen, bij de hand en brengt ze in de cirkel als het ware en zegt, terwijl u ook mede de hulp komt door het gebed. In gebed zijn wij bij elkaar. Werken wij samen. Maken we dit samen mee. En worden wij vertroost in onze verdrukkingen. Met als doel, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt. Voor de genadegave die door velen over ons is gekomen. Waarbij hij zegt, alle eer aan de Heer. En zo hebben we meer mensen die dit zien. En dankbaar worden. En dus wordt de dankzegging naar God wordt vermenigvuldigd. Omdat er meerdere nu zijn die in hun gebeden danken. In vers 12 zegt hij iets. Dat wanneer ik met moeilijke mensen te maken heb, dat ik vaak vergeet. Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten dat wij in eenvoud en oprechtheid voor God niet de vleeselijke wijze, maar de genade van God gedragen hebben in de wereld, in het bijzonder ten opzichte van u. En in vers 14 zegt hij, hij omschrijft eigenlijk, ik hoop dat je deze brief snapt en goed aanneemt. En dan zegt hij aan het einde van vers 14, wij zijn uw roem. Zoals ook u onze roem bent. Op de dag van Jezus Christus. Ongeacht hoe moeilijk deze brief misschien gaat worden voor hen. En de laatste pijnlijke brief. Zegt hij, ik hoop dat je het leest. en beseft, wij zijn uw roem. En jullie zijn mijn roem. En straks, als wij voor de bema van Christus staan, voor die rechter, en hij beoordeelt onze werken, dan mogen we elkaar roemen om wat Jezus gedaan heeft in ons, samen. En het is misschien moeilijk geweest, maar dan is het roem. Roemen in Christus en wat hij met ons gedaan heeft. En misschien als ik iets zeg over moeilijke mensen, schieten er al 5 gezichten door je hoofd heen. Dat kan. Maar God heeft die mensen in jouw leven geplaatst. God heeft die mensen naar jouw gemeente gebracht. God heeft ze gevoegd aan jouw kudde. Zodat je van elkaar mag leren, aan elkaar mag schaven, met elkaar mag groeien, elkaar mag vertroosten en in die verdrukkingen dan dankzegging mag vermenigvuldigen naar God toe. En dan komt een dag dat je met elkaar roemt. En dan doet er op dat moment niet zozeer wie er nu uiteindelijk gelijk had. Dan kijken we samen naar Jezus en roemen we in wat hij heeft mogen bereiken met ons. Laten we door naar hoofdstuk 11. Ik wou een bemoediging geven aan gemeenteleiders vanmorgen. Maar weet je, uiteindelijk moet je misschien beseffen dat als je in de spiegel kijkt, dat jij eigenlijk die moeilijke mens bent. Ik denk dat we allemaal wel een moment hebben, of hebben gehad, of misschien als je vanmiddag naar huis gaat en je met je vrouw bespreekt, dat je dan beseft dat je een moeilijk mens bent. Soms doen wij ongelooflijk ingewikkeld. Maken wij het geloof heel te complex. En in plaats van een dagelijkse wandeling, maken wij het tot een dagelijks geweld dat we onszelf aandoen. Ik las dit. Een van de redenen waarom we zo worstelen met ons drukke leven is dat we geen enkele worsteling verwachten. Welkom in de westerse wereld van vandaag. Wij mochten woensdagavond naar een verslag kijken van een echtpaar dat naar Ethiopië is gegaan. Naar Karen van der Bos, sommigen van jullie kennen haar. Zij is een zendelinge. In Ethiopië heeft de afgelopen 2 jaar de oorlog daarmee gemaakt. En heeft vluchtelingen naar binnen gehaald, heeft voor kinderen gezorgd. En opeens werd ik gewoon bepaald bij het feit dat in alle foto's iedereen in een oorlogsgebied, ja nou net vrijgemaakt oorlogsgebied, met glimlachen op de gezicht rondliep. Met blijdschap om wat de Heer hen gegeven had. En dat in 2 jaren oorlog, terwijl er buiten de poort heel veel fout ging en er heel veel problemen waren en er heel veel honger was, dat zij binnen de poort elke dag 3 maaltijden hebben gehad. Dat ze daar in relatieve veiligheid zijn geweest. En opeens kijk ik dan naar mijn eigen leven en heb ik zoiets van, wat heb ik hier eigenlijk te zeuren in Nederland? In dit rijke Westen. En hoe kan ik zo gestrest raken en zo moeilijk doen over alle dingen die van mij verwacht worden en wat ik allemaal moet doen vandaag? Waarom is er zo'n groot verschil? Nou, daar verwachten ze de moeite. Daar verwachten ze dat het leven oneerlijk is en ze slaan zich er doorheen. En hier hebben we eigenlijk de verwachting in ons comfortabele Westen dat moeite ons niet raakt. Dat hongersnood, dat is ver van onze gedachten. Die moeite, dat raakt mij niet, totdat het je opeens raakt. En dat je zoiets van, hé, dat is niet eerlijk. Dat was niet beloofd. Waar komt dat nou weer vandaan? Terwijl we eigenlijk zouden moeten beseffen. Verdrukking hoort erbij. Part of the picture. Het is part of the plan. Zo heeft God het ontworpen. Wat zei hij tegen zijn discipelen? Ze hebben mij gehaat. Als ik straks weg ben, wie gaan ze dan haten? Jou. En jou. En mij. We zouden het moeten verwachten. Maar we zijn er nooit op voorbereid. Dat verdrukking komt. Dat moeite komt. Dat ziekte toeslaat. Dat dingen die we niet begrijpen opeens een worsteling worden in het leven. In hoofdstuk 11 lezen we Paulus' motivatie. We hebben het al over de roem gehad in hoofdstuk 1. Maar hij omschrijft in hoofdstuk 11 zijn motivatie. Hoe hij er zelf eigenlijk in staat. In hoofdstuk 11 en 12 zijn vreemde hoofdstukken. Hij begint in vers 1 met: verdroeg u mij maar enigszins in mijn dwaasheid. In hoofdstuk 12 vers 1: te roemen is werkelijk niet gepast voor mij. Hij is bezig met dingen die hem niet liggen eigenlijk. Om zichzelf naar voren te schuiven, om zichzelf te verdedigen, om zijn achtergrond eigenlijk te geven en de bewijzen van zijn apostelschap. Dus hij noemt hij het dwaasheid. Dat gaat hij het toch eigenlijk doen, omdat deze gemeente het van hem vraagt om dat te doen, zodat ze kunnen vergelijken wat hij als achtergrond heeft met de valse leraren, de valse apostelen, waar ze zo van onder de indruk zijn. Hij omschrijft in vers 2, ik beijver mij voor u met een ijver van God. Je mag hier tussen de regels door ook een verwijzing naar bijvoorbeeld in Jesaja 9 vers 6, van die naijver van God voor zijn volk, dat hier ook naar voren wordt gebracht, waar Paulus zegt, ik heb een soort gelijke, eenzelfde soort naijver, ijver voor jullie, een goede jaloersheid voor jullie. Hij omschrijft het als, ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Hij stapt dus zelf in de rol van een vader die een dochter heeft, die verloofd is met een bruidegom. En die man neemt dan de verantwoordelijkheid over zijn dochter, dat zij rein blijft tot dat moment dat hij haar mag overdragen aan die man. In onze westerse setting. Die man wil graag met zijn dochter dit gangpad aflopen. Met haar in zijn arm. En eigenlijk dit beeld is van een vader die zegt, mijn dochter is nog maagd. Mijn dochter is nog rein. En ik breng haar in de veiligheid van mijn zorg nu bij de man met wie zij verloofd is, om die verantwoordelijkheid nu over te dragen op hem. Sommige van de mannen hier hebben dat gedaan. Kennen dat. Kennen die verantwoordelijkheid. Kennen die noodzaak die je dan voelt op het moment dat ze verloofd is, om dan toch extra voor haar te zorgen. Extra dat oog in het zeil houden. Dat ze dat doel mag bereiken. Zo omschrijft hij zijn gevoel voor deze heilige. Ik wil je graag aanbrengen bij de ene bruidegom, Jezus Christus. Dat is mijn ijver. Als je iets in mij proeft, dan is het niet afgunst. Dan is het niet dat ik op een of andere manier trots wil zijn. Dat ik het gevoel heb dat ik jullie mag claimen op een of andere manier. Nee, het is juist een ijver. Want ik wil dat je aankomt bij Jezus Christus, de bruidegom die op jou wacht. En dat je nog rein bent voor hem. Dat is mijn doel. Daarom zeg ik de moeilijke dingen die ik moet zeggen. Daarom waarschuw ik je. En dan komen wij bij zijn vrees. Zijn vrees is dat zoals de slang, nou lees het maar. Zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden weg van de eenvoud die in Christus is. De subzin maak ik even kleiner, zodat we de hoofdzin pakken. Paulus vreest dat uw gedachten bedorven worden. Het woordje bedorven betekent geruïneerd, vernield, te gronden gericht. Bedorven. Bedorven zoals die ene sinaasappel die bij ons onder in de mand lag toen ik hem vastgreep omdat hij er zo mooi oranje uitzag en ik draaide hem om, hij helemaal verschimmeld was. En dan wil ik hem ook echt niet meer opeten. Hij vreest dat uw gedachten bedorven worden. sla een bladzijde terug. 2 Korinthe 10. Daar heeft hij het al gehad over gedachten. Hij omschrijft de strijd die wij samen voeren. Hij zegt, wij wandelen naar het, want wij wandelen in het vlees, vers 3. Maar wij voeren geen strijd naar het vlees. Met andere woorden, de strijd die wij voeren is niet hetzelfde als op dieet gaan, dat ik gewoon mijzelf onthoud van bepaald eten en maar veel fitness doe en dan komt het met mijn vlees wel goed. Dat is volgens mij een leugen, maar oké, dan komt dat verder wel goed. Dit is geen vleesworsteling. Nee, dit is een geestelijke worsteling. Met geestelijke wapens waarmee je je hart behoedt. Waarmee je je gedachten aanspreekt. Dit is niet hetzelfde als onthouding. Asceticisme werkt niet. Dit is geestelijk. Dit is een geestelijke strijd. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God. Met welk doel? Tot afbraak van bolwerken. Bolwerken zijn die leuke dingen die ze vroeger bouwden. Dat je met paard en wagen trok. Nee, de wagen was bolwerk. Dat je met paarden trok naar de muur toe. Zodat je dan een torentje had waarmee je de muur over kon. Het is toch het afbreken van bolwerken. Dingen die tegen jouw muren aangezet worden. Zodat de vijand eroverheen kan klimmen. Afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte. Elke gedachte. Elke gedachte. Iedere gedachte. Synoniem. Alle gedachten. Alles dat door jouw hoofd gaat. Geestelijk. Wat doen we? Om die gevangen te nemen en te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En dan zegt Paulus, en wij staan gereed, dat is Paulus met zijn team, dat is de vader naast zijn dochter. Ik sta gereed om alle ongehoorzaamheid te straffen. Ja, dat is de vader, hè? We moeten elke gedachte gevangen nemen. Zijn vrees is dat hun gedachten bederven. Gedachten die niet vastgepakt worden en gehoorzaam worden gemaakt aan Christus Jezus, die blijven onder in de mand zitten. En wat gebeurt daarmee? Precies hetzelfde als met mijn mandarijnen thuis. Ze bederven, ze worden wit, ze worden vies. En weet je wat er dan gebeurt? Als ik die er niet tussenuit haal, dan straalt dat uit naar de sinaasappel die ernaast ligt. En opeens ben je nog een sinaasappel kwijt. En dan nog één. En dan nog één. En laten we van die sinaasappels nu gedachten maken. Wanneer jij een gedachte laat liggen en hij bederft, dan slaat dat ook over op andere gedachten. En die gaan ook bederven. Die kun je niet laten zitten. Die moet je onder gehoorzaam brengen, gehoorzaam maken aan Jezus Christus. Dus hij vreest dat uw gedachten bedorven worden. Nou, dan gaan we even terug naar de clausule die ervoor staat. Want op welke manier gebeurt dit? Nou, hij is er heel duidelijk in, hè? Hij zegt, zoals de slang met zijn sluwheid even verleid heeft. Nou, even verleid heeft, dan ga je met je gedachten meteen terug. Genesis 3. Toch? Ik weet precies waar hij het over heeft. Genesis hoofdstuk 3. Sorry, ik ben een slide wat verder. Jij en ik hebben een probleem. De meeste dagen worden we niet wakker om te dienen, maar om te overleven. Ik loop een beetje achter in mijn slides, maar deze zat er ook nog tussen. Dus even terug naar de sluwheid. Zoals de slang versus Eva. Genesis hoofdstuk 3. Wat gebeurt daar? De nadruk van deze zin ligt eigenlijk op sluwheid. Het voorval is de slang en Eva. De omstandigheden. Waar het om draait is de sluwheid waarmee de slang Eva verleid heeft. Hij stelt een vraag. 1 Timotheus 2 geeft een interessante dimensie hieraan, omdat hij in de context van vrouwen in de gemeente zegt van Eva was misleid, Adam niet. Waar slaat dat op? Het slaat op het feit dat eigenlijk de aanval plaatsvond op Adam. Hij was de verantwoordelijke. Hij was het hoofd. En wat doet de Satan? Hij stelt de vrouw de vragen. Zij had eigenlijk geen antwoord moeten geven. Zij had niet gehoord van God zelf wat wel en niet mocht. Zij had het van Adam gehoord. Wie had eigenlijk de beslissing moeten nemen of ze wel of niet van de boom moesten eten? Adam had die beslissing moeten nemen. Maar Eva wordt verleid. En via Eva, wat bereikt de slang? Wat bereikt de duivel? Hij valt Adam aan. Via zijn vrouw. Het is sluw. Het is vindingrijkheid, betekent het woord. Alleen dan heel negatief. Vindingrijk in hoe hij ons kan aanvallen. Heeft God wel gezegd? Hoe heeft God dat gezegd? Vind iets dat niet volkomen 100% juist is en springt erop en zegt, wel, dat heeft God niet gezegd, hij heeft eigenlijk gelijk. En je mist wat. Pak het. En voordat je het weet, beginnen er gedachten te bederven. Twijfel begint het hart vast te grijpen. Heeft God wel gezegd? Heb ik nu werkelijk een kans om net als God te worden? Natuurlijk grijp ik die kans wel. God is niet betrouwbaar. God wil mij iets onthouden. Ik neem wel een hap. En daarna, Adam, doe je mee? Het is sluw. En hij gebruikt heel vaak mensen. En soms gebruikt hij heel vaak moeilijke mensen om jou aan te vallen. Dat deed de Satan ook bij de Heer Jezus, Matteüs 16. Net nadat Petrus een schouderklopje krijgt van de Heer, van, oh, wat jij net hebt gezegd over wie ik ben, de Christus, dat heeft alleen God aan je kunnen openbaren. Goed gedaan, Petrus. En dan vertelt Jezus voor de eerste keer dat hij naar Jeruzalem moet, om daar overgeleverd te worden en te lijden en zal sterven. En Petrus zegt, oh, maar dat zal u niet overkomen, Heer. En wat zegt Jezus tegen hem? Ga achter mij, Satan. De Satan viel de Heer aan via Petrus, die net een prachtig getuigenis heeft gegeven. De Satan is sluw, net zoals in de tuin. En dat moeten we weten. Vaak zijn we heel goed voorbereid op een frontale aanval. Dat kan ik wel hebben. En opeens komt de aanval dan via je dochter. Of de aanval komt via je beste vriend. Of de aanval komt van je lieve vrouw. En op zo'n moment moet je ook weten hoe je die gedachten gehoorzaam moet maken aan Christus. Zodat die gedachten niet bederven. Het tweede wat hij zegt, is dat zij weg van de eenvoud die in Christus is, worden getrokken. De eenvoud in Christus. Eenvoud betekent letterlijk eigenlijk zonder bijbedoelingen. Zonder een tweede agenda dat je probeert te bereiken. Het is gewoon eenvoudig. What you see is what you get, zeg je in het Engels. Het is precies zoals het oprecht wordt het soms vertaald. De eenvoud die in Christus is. Vers 4, lees even wat verder. Als iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie dat u niet aangenomen hebt, dat verdraagt u best. Say what? Nou, tegen deze mensen die eigenlijk aan zijn arm zijn, terwijl hij ze wil brengen bij Christus, zegt van, je verdraagt alles, je vindt het allemaal goed en allemaal oké. En dat moet niet. Je moet het toetsen. Je moet zien of het andere geest is. Weet je, ik was een aantal weken geleden best wel onder de indruk. En best wel dankbaar. En best wel enthousiast. Over wat er in Asbury University gebeurde. Een herleving. Studenten die heel serieus werden opeens met hun zonden. En dat beleden met tranen. Zich omkeerden tot Jezus. En dagenlang in gebed met elkaar doorbrachten. Ik vond het mooi. Toen kreeg het media aandacht. Inmiddels heerst daar een andere geest. Inmiddels is dat niet meer puur. Inmiddels gebeuren daar dingen die gewoon niet bijbels zijn. Die niet terug te vinden zijn in de schrift. En ik word er nu verdrietig van. Iets dat misschien heel goed begonnen is. Dat nu iets geworden is waarbij we allemaal zo in het hoofdhaar krabben. En zeggen van, hoe? Waarom? De Satan is sluw. De Satan is vindingrijk in hoe hij jouw gedachten kan bederven. En als er iemand komt die een andere Jezus predikt. Als er iemand komt die een andere geest verkondigt. Als er iemand komt die een andere evangelie heeft. Wat zegt hij in Galaten? Anathema. Hij zei vervloekt. Hou je bij, dat zegt hij in Filippenzen 4 vers 9. Hou je bij wat je gezien, gehoord, overgeleverd. En ik mis er één. Gezien, gehoord, overgeleverd. En geleerd hebt van mij. Wij leven in de tijd van de laatste dagen. Zo wordt dat genoemd. En in de laatste dagen weten we één ding zeker. Petrus heeft het erover. Judas heeft het erover. Johannes heeft het erover. Paulus heeft het erover, maar Jezus begon er al mee. Er komen veel misleiders. En hoe verder wij zijn op de tijdlijn, hoe meer misleiders. Niet hoe minder, hoe meer. We moeten voorzichtig zijn dat wij, de geestelijke vader die God in ons leven gezet heeft, de arm niet loslaten om te zeggen van ik vind dat ook wel leuk. Nee, kom aan bij je bruidegom. Loop mee naar hem toe. Laat je niet wegnemen van de eenvoud die in Christus is. Wat is die eenvoud die in Christus is? Nou, ik geloof dat de volgende... Tim Keller schreef het volgende. En in de context, hij noemt het Bijbelse nederigheid, maar het komt heel erg overeen met wat ik hier zou willen zeggen over de eenvoud in Christus. Hij zegt, Bijbelse nederigheid is het heerlijk gevoel dat je niet meer aan je hoeft te doen. Niet hoger van mezelf denken, zoals in moderne culturen, of lager van mezelf, zoals in traditionele culturen, gewoon minder aan mezelf denken. Tot aan de 20e eeuw geloofden mensen in traditionele culturen vooral dat het grootste probleem was dat mensen een te hoge dunk van zichzelf hadden en dus moesten ze dat minder maken. Sinds de psychologische revolutie, halverwege de vorige eeuw, zijn we erachter, of dat vinden we dan, dat iedereen een veel te lage dunk van zichzelf heeft en dat moet omhoog gekrikt worden. Het Bijbels model is, denk nou eens niet zoveel aan jezelf. Denk aan Jezus. En wat er uiteindelijk dan uitgewerkt wordt in het boek dat ik hier citeer van Tim Keller, is van 1 Korinthe 3, waarbij hij zegt van weet je, Ik word niet beoordeeld door jullie, ik beoordeel mezelf niet eens. Waarom? Want Jezus beoordeelt mij. En weet je wat dat betekent? Zijn oordeel is al geveld. Romeinen 8 vers 1. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Wij zitten niet meer in de rechtszaal. En velen van ons leven alsof wij nog steeds in de rechtszaal zitten. En ons moeten vertegenwoordigen, dat we het goed moeten praten, dat we het nog moeten presteren. Maar het oordeel is al geveld. Er is geen verdoemenis voor jou. Dus leef voor hem. Je hoeft daar niet te zitten en te denken van, ik moet nog steeds van alles. Wij moeten weliswaar het kruis op ons nemen. Maar het is een kruis dat zegt dat ik alles zal doen om Jezus te volgen. Niet een kruis dat zegt dat ik alles voor Jezus moet doen. Want dat kun je niet. Het is leven vanuit die eenvoud dat Jezus het heeft gedaan. Dat hij is gestorven voor jouw zonden en daar dan een punt achter gezet heeft. Dat er een oneerlijke ruil heeft plaatsgevonden waarbij hij jouw zonden nam en jij zijn rechtvaardigheid ontvangt. En in de ogen van God ben jij rechtvaardig. En dat is je nieuwe identiteit. Dat is het rechtsbesluit van God. Over jou in Christus. En dat is eenvoudig. En dus je hoeft niet wakker te worden elke dag met een drang om te moeten presteren. Jezus heeft al gepresteerd voor je. Leef in die vrijheid. Leef in die identiteit. Leef in die eenvoud. En wat is dat dan? Nou, hoe komen mensen een rechtszaal uit die net rechtvaardig verklaard zijn? Big smiles, toch? Vrolijk, want het leven kan weer verder. Zo zouden wij elke ochtend wakker moeten worden, want in Christus mogen we verder met hem. In Christus mogen we, dan komen we terug naar dat woordje dat Paulus zo vaak gebruikt, wandelen wij dagelijks met hem. Dat kruis op je nemen is het embleem dat je van hem bent. Dat je die identiteit hebt overgenomen. Leef daaruit. Dat is de eenvoud in Christus. Het is niet ingewikkeld. Het evangelie is al simpel genoeg. Neem hem aan. Jouw zonden vergeven. Zoon van God. Hij zal ons redden. En we hebben een hoop op heerlijkheid. Maar weet je wat? Bedorven gedachten. Die sluipen er door de sluwheid van de Satan erin. Waardoor die eenvoud weggaat. Dat je daar van weggenomen wordt. Dus hoe moet je het zo moeilijk doen? Nou, ik haal 3 toepassingen uit dit stukje. Ten eerste, besef dat je onderweg bent. Besef dat je als bruid aan de arm van een geestelijke vader meegenomen wordt naar de bruidegom Jezus Christus. Ga dat niet in de weg zitten. Als er iemand naast jou komt die iets moeilijks tegen je te zeggen heeft, neem het aan. Zo eindigt deze brief ook. Vers 11 van hoofdstuk 13 zegt hij: tenslotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen. Laat u aansporen. Wees eensgezind. Leef in vrede. Laat je veranderen, laat je corrigeren. Laat het over aan de Heer. Besef dat je onderweg bent en er een dag komt dat jij oog in oog met jouw bruidegom staat. En daar doe je het voor. Je wil rein bij hem komen. Rein bij hem gebracht worden. De Romeinen, dat hieronder staat, van het stukje, zoek het maar een keertje op. Waarbij wij eigenlijk worden aangespoord, nu dat we weten hoe ver het is op de tijdslijn, nu dat we weten wat voor wereld we in leven, word eens wakker. Hoe moet jouw leven er dan uitzien? En hij eindigt met: bekleed je met Christus. Trek hem aan. Maak jezelf gereed. 2, maak elke gedachte gehoorzaam. Klinkt dat vermoeiend? Ja. Is het noodzakelijk? Ja. En ga er niet krampachtig in zitten van: ik moet dit doen net als ik elke vleeselijke strijd aanga. Nee, dit is geen vleeselijke strijd. Dit is een geestelijke strijd en je hebt krachtige wapens van God ontvangen. Om gedachten gehoorzaam te maken. Dit is nummer 1. Maak elke gedachte gehoorzaam. En tot slot, maak Christus niet gecompliceerd. Er wordt vandaag de dag ongelooflijk veel toegevoegd aan het leven met Christus. Hoe dat moet, wat er van je verwacht wordt. Welke dingen allemaal moeten gebeuren, wat er nog ontbreekt in jouw leven, wat je nog niet aan het doen bent, en een heleboel geestelijke disciplines die je nog moet leren. Moeten we geestelijke disciplines leren? Tuurlijk wel. Maar niet omdat je daarmee denkt dat je dichter bij Jezus komt. Een mooie uitdrukking. Jezus houdt van jou. Punt. Er is niets dat jij kunt doen om ervoor te zorgen dat Jezus meer van je gaat houden. Er is ook niks dat jij kunt doen om ervoor te zorgen dat Jezus minder van jou gaat houden. Jezus houdt van jou. Punt. Wil je een geestelijk gedisciplineerd leven leiden? Geweldig. Doe het omdat je van Jezus houdt. Doe het omdat je hem wil volgen. Doe het omdat je met hem wandelt. Maar niet omdat je daarmee denkt dat je dichter bij Jezus komt. Want Jezus houdt van jou. Punt. Maak het niet moeilijker. Hou je vast aan die eenvoud in Christus. Het is niet verkeerd om tijden van totale chaos te beleven. Maar wat wel verkeerd is, is te leven met chaos dan we zouden willen. Omdat we minder Jezus hebben dan we nodig hebben. Ik las dat eerder deze week en die was raar. Stress is niet altijd verkeerd. Paulus had stress. Had moeite. Had verdrukking. Maar hij werd getroost door een God van troost. Hij hield zich vast in de eenvoud in Christus. Vader in de hemel, dank u wel voor deze uitdaging. De spiegel die ik mezelf heb mogen voorhouden. Vader, help ons om vast te houden aan de eenvoud die in Christus is. De vrijheid die wij in Christus hebben ontvangen. Die identiteit die wij nu hebben in hem. En Vader, help mij om in dit alles veel minder aan mijzelf te denken. En veel meer aan Jezus. Die alles gegeven heeft om mij te redden. Vader, laat mij vol vertrouwen ook kunnen zeggen. U hebt mij verlost. U bent mij aan het verlossen. Dan hoop ik en weet ik zeker. U zal mij verlossen. Tot die dag dat wij allemaal samen voor Jezus mogen staan. En dan zijn wij elkaars roem in hem. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.